Geachte familie, vrienden, wij zijn deze middag samengekomen voor de droevige gelegenheid van de begrafenis van uw overleden vader, grootvader, overgrootvader, onze broeder Jacob Johannes Stalen, die door de Heere uit dit leven werd weggenomen in de ouderdom van ruim 87 jaar. Willen we samen allereerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heren, wij komen aan het begin van deze middag in uw huis tot u. En onze harten zijn vervuld met droefheid, dat geldt heel bijzonder voor de kinderen, voor kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie van onze overleden broeder, die u op de hoge leeftijd van 87 jaar uit dit leven wegnam. En nu we in ons verdriet, bewust van het feit dat we afscheid moeten nemen op deze dag van zijn begrafenis, hier samen zijn, komen we tot u. Want tot wie anders zouden wij heen gaan, juist in zulke omstandigheden? Bij u zijn immers alleen woorden van troost, woorden van vermaning, woorden van leven te vinden. En we smeken, wil u geven dat uw woord ook deze middag zijn kracht mag doen. Het woord wat onze overleden broeder in de vele jaren die u hem gaf, zo vele malen gehoord heeft. Wat hem lief was. Laat dat woord ook vanmiddag mogen klinken. En laat het een woord mogen zijn wat in deze omstandigheden van rouw en verdriet troost mag bieden. Ons ook de weg mag wijzen, ons ook mag manen en nodigen om de toevlucht te zoeken bij u, de levende God. Want bij het sterven en bij de begrafenis van onze broeder Talen worden ook wij, hoe jong we ook zijn of hoe oud we ook werden, herinnerd aan de broosheid van het leven van onze mensen. Heere, geef dat dat meer mag zijn vanmiddag dan een indruk die voorbij gaat, maar dat wij door het woord gewezen worden op de vergankelijkheid en de zwakheid van ons leven. En dat we juist ook met het oog daarop in het heden van de genade, de dag der zaligheid die u ons nog geeft, als kinderen, kleinkinderen, als familie en vrienden. Heren, leer ons die tijd kostbaar achten. En wil u geven dat wij in die tijd tot u mogen vluchten. We vragen u om een zegen voor de bedroefde familie, voor de vele vrienden en bekenden, persoonlijke vrienden, vrienden door zakelijke contacten van vroeger. Heren, wil u ons allen gedenken en wil u geven dat wij samen, ondanks de droefheid die er is, toch een goed uur in uw huis mogen hebben. We smeken het om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij willen eerst zingen uit Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46, het eerste vers. Wij willen lezen uit het woord van de Heere en de schriftlezing is uit Psalm 46. Een lied op Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogst. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heiden raasden. De koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem. De aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela, komt. Aanschouwt de daden des Heeren. Die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Tot zover de schriftlezing voor dit ogenblik. Wij willen in deze rouwdienst stilstaan bij een gedeelte uit het u voorgelezen schriftwoord. Psalm 46, het tweede vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze middag. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Geachte familietale kinderen, kleinkinderen, en er zijn ook achterkleinkinderen, verdere familie, vrienden. Wanneer wij deze middag samen zijn bij de begrafenis van onze overleden broeder Jacob Johannes Thale, dan zullen vooral voor u als kinderen en als naaste familie de gedachten zich vermenigvuldigen. Al is hij erg oud geworden en al werden zijn krachten zeker de laatste jaren en maanden minder. Hij nam in uw aller leven een heel grote plaats in. Het staat niet voor niets als zomaar een klein zinnetje op de rouwbrief. Zij die hem gekend hebben, weten wat wij in hem verliezen. Ik denk dat dat waar is. Al moet ik er tegelijkertijd bij zeggen dat ook degenen die hem gekend hebben, en sommigen van u hebben hem heel goed gekend, toch nog niet helemaal kunnen inleven wat u als kinderen en wat u als kleinkinderen en achterkleinkinderen en naaste familie in hem mist. Onze overleden broeder nam een grote plaats in, niet alleen in de kring van u als gezin en familie. Hij nam ook een plaats in de maatschappij. Een van de eerste keren dat ik hem bezocht, het was nog op het Oost-Voorgors, vertelde hij mij dat hij afkomstig was uit een oud vissersgeslacht. Verhalen van vroeger, de arme tijd, van water en van schepen. En dat deed meteen een vonk van herkenning overslaan, omdat ook ik vanuit mijn verleden wel wat met schepen en met water te maken gehad heb. Maar vanuit de armoede, toch onder de zegen van boven, want zo zag hij dat heel duidelijk, een bedrijf mogen stichten, dat tot bloei mogen brengen, en toen de krachten hem gingen begeven, heeft hij het mogen overdragen. En zo is zijn naam bekend geworden. langs de wegen nog steeds zichtbaar soms. Maar niet alleen als man die een bedrijf mocht stichten en met de liefde van zijn hart het werk daarvoor mocht doen, lange vele jaren. Vooral ook als vader en als opa heeft hij zo zijn eigen plaats onder u ingenomen. Denkend aan hem deze week, dacht ik, misschien kun je me het best typeren. Die indruk maakte hij tenminste op mij altijd, als een man die met dankbaarheid terugzag naar het vele goede wat de Heere hem in zijn leven gaf. Als een man die ook bij het klimmen van de jaren met weinig tevreden kon zijn. Dankbaar was voor bezoeken die gebracht werden. Die in het kleine waardering uitsprak. En ook toen zijn geestkracht gebroken werd. En we de laatste jaren u als kinderen en als familie vele malen bevreesd geweest bent dat het einde nu wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn, bleef hij een man die niet klaagde, maar droeg. Zo was hij. Hij gaf ook liefde. En sprak toen hij dat nog goed en met verve doen kon over kinderen en kleinkinderen. En je kon merken dat daar een hart van liefde achter klopte. En dat betekent voor u als kinderen heel wat, want ook al is vader oud geworden, al waren de laatste jaren en de laatste maanden voor hem en voor u niet de gemakkelijkste, de lege plaats is er. En dan voel je dat je kind bent, dan voel je dat je kleinkind bent, dan worden bloedbanden doorgesneden. En wat dat betekent, dat kunt u alleen zelf het beste ervaren. Maar tegelijkertijd klinkt dan de vraag toch in ons binnenste, waar zullen we met dat alles heen gaan? Waar zul je als kind, als kleinkind, als familielid, in je verdriet, in de leegte die gevallen is heen? Ja, daar zijn allerlei antwoorden op te geven. De tijd ontbreekt me om die deze middag allemaal te noemen. Maar het woord van onze tekst geeft een heel duidelijk antwoord. Het woord wat onze overleden broeder in zijn leven zo heel veel gehoord heeft, wat hem ook lief was. En dat woord zegt in deze 46e psalm: God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Wat dat woord wil zeggen? Wel, dat woord wil ons aangeven vanmiddag dat in welke omstandigheden wij ook verkeren, en daar behoort het verdriet en de rouw heel nadrukkelijk bij, dat de hoge God van hemel en aarde voor zondige mensenkinderen tot een toevlucht wil zijn, bij wie ze met hun verdriet en rouw, met hun zonde en ellende, met hun schuld en ongerechtigheden de toevlucht mogen zoeken. Dat is bijzonder sprekend wanneer we even iets aanstippen van de achtergrond van deze psalm. Hoewel het niet helemaal zeker is, zeggen de meeste uitleggers van de Bijbel dat deze psalm gelezen moet worden tegen de achtergrond van een van de diepste crisissituaties in het koninkrijk van Juda. Hiskia was koning over Juda en Jeruzalem, werd belegerd door vijandelijke machten. De koning van Assyrië had met zijn machtige legioenen het beleg rondom de stad geslagen. En hij had in de seizoenen die voorbij waren klinkende overwinningen behaald. Syrië was platgewalst. Het veel sterkere 10-stammenrijk, het rijk van Efraïm of van Israël, was vernietigd en Samaria was verwoest. En nu dat mini-staatje, Juda, rondom Jeruzalem, het zou een makkelijke prooi zijn voor de getrainde soldaten van zijn majesteit Sanherib. En bovendien, er werd ook psychologische oorlogsvoering gedaan. Toen de legioenen zich rondom Jeruzalem hadden gelegerd, heeft die legeroverste van koning Sanherib met brallend stemgeluid in de taal van het volk aan de mensen die op de muren stonden gezegd: wat is dit vertrouwen waarmee gij vertrouwt? Denken jullie dat je Jeruzalem kunt behouden tegenover de kracht van de koning, de grote koning van Assyrië? Waar zijn de goden van de andere steden? Die hebben zich ook niet tegen Assyrië kunnen verzetten. Zou dan jullie God zich tegen de koning van Assyrië kunnen handhaven? En de knieën van de mensen op de muren knikken. En de nog jonge koning Hiskia ziet wel dat heel veel van zijn raadsheren bereid zijn en geneigd zijn om de stad maar over te geven, dan zullen ze misschien het leven redden. Maar wat doet Hiskia? Zoekt hij raad bij mensen? Vertrouwt hij op zichzelf en zegt hij nou: mijn kracht, mijn politieke kunde, mijn inzicht, mijn soldaten zullen aan de legioenen van Assyrië weerstand kunnen bieden? Nee, dat doet Hiskia niet. Hij neemt de brieven die hem door de legeroversten zijn gestuurd en waarin de onmiddellijke overgave van de stad wordt geëist. Hij neemt zijn eigen gedachten mee, zijn vrees als hij ziet hoe de massa's al beïnvloed zijn om de poorten van de stad te openen. En hij gaat naar de tempel en hij buigt zijn knieën en hij legt de brieven open voor het aangezicht van de Heere en legt zijn hart open voor het aangezicht van de Heere in de tempel. Kijk, familie en vrienden, dat is nu vanuit het Bijbelverhaal een treffende illustratie van wat onze tekst zegt. Hiskia zocht de toevlucht bij God. En dat niet zomaar, hij zocht God in zijn huis. En hij legde alle dingen die hem bezwaarden, alles wat hem verdriet en angst aanjoeg, al de onwaardigheid en de zonde van hemzelf en van het volk voor Gods aangezicht neer. En dan begrijpt u meteen iets van de betekenis van deze woorden voor u en voor mij in dit uur van rouw. Het is goed dat u als kinderen, als kleinkinderen, als familie en vrienden hier in de kerk bent op deze ogenblikken. En nu mogen we voor God die de toevlucht is, ons verdriet als het ware als een brief openvouwen. Ons hart openleggen. Want hij zegt het in zijn heilig woord: stort voor mij uit uw ganse hart. En dan hoven we van het verdriet over het overlijden van vader en opa niets achter te houden. Van de dingen die ons moeite geven of pijn doen, misschien ook rondom het overlijden, van de vragen die ons kunnen bespringen ook op dit ogenblik, we mogen ze voor de Heere neerleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Maar als we dan dat woord tegen de achtergrond van de geschiedenis nog wat verder uitdiepen, dan is dat woord toevlucht, God een toevlucht, bij wie we alles van verdriet en moeite, vragen, zonde en schuld neer mogen leggen. Ook een woord wat nog wat verder gaat. Het woord toevlucht heeft in de Bijbel namelijk verschillende betekenissen. En ik wil twee aspecten noemen, zo vanmiddag. Toevlucht, dat betekent ook schuilplaats. Schuilplaats, ja, je had ze in het Oude Oosten, vooral in de woestijnachtige gebieden. En wie een klein beetje weet hoe het in Israël en omgeving is, die weet dat daar woestijnachtige gebieden zijn, niet eens zo ver van die grote stad Jeruzalem af. Nou, in de woestijn kon je overvallen worden door slecht weer, zandstormen en noemt u het allemaal maar op. En dan hadden die zwervende volken in de woestijn schuilplaatsen, toevlucht gemaakt. Dat wil zeggen een hol in een rots. Ze hadden het soms voor een deel dicht gemetseld om de zandstormen te keren. En een kleine opening was erin overgebleven. Nou, als het weer dreigende trekken ging vertonen, dan kon je vaak op je knieën zo'n rotshol binnen en daar was je veilig. Kijk, en dat is nou een beeld wat ons in de Bijbel telkens weer treft. De Bijbel laat ons zien dat wij mensen veiligheid nodig hebben. Geborgenheid. Ja, dat is iets wat je ook in het gewone leven wel kunt ontdekken. Ook de mens aan het einde van de 20e eeuw, die zo flink en zo machtig is, vaak in eigen oog, is ten diepste toch zwak. Wij hebben allemaal op zijn tijd geborgenheid, veiligheid nodig. En zeker wanneer de dingen gebeuren die ernstig zijn en ingrijpend voor ons persoonlijke leven. Mensen die ernstig ziek worden, mensen die stervende zijn, mensen die in rouw zijn. Je zoekt beschutting, bescherming. Waar zoekt u het? Waar zoek ik het? Onze tekst zegt: God is een toevlucht. Wij kunnen vanmiddag zo hier in de kerk zijn en het is goed dat u hier bent. Daar zijn we dankbaar voor, daar is de familie ook dankbaar voor. Maar zoekt u veiligheid, beschutting en bescherming bij God? Dat is toch de vraag die we vanuit het woord mogen stellen. Ik moet hem zelf stellen. Kijk, wat zijn we arm als we die beschutting en bescherming bij God niet vinden. Want waar we het ook zoeken in deze wereld, uiteindelijk blijkt elk schutmiddel, elke schuilplaats niet echt bescherming te bieden. De stormwinden van het leven en de stormwind van de dood waait alle door mensen gemaakte beschutselen omver. God alleen biedt bescherming. En dat betekent, mijn beste vriend, dat betekent, familie, dat wij tot deze God de toevlucht dienen te nemen in dit leven wat ons toegemeten wordt, het heden der genade. Want wij allen zijn sterfelijke mensen. Er zijn er hier velen die heel wat jonger zijn dan onze overleden broeder. Er zijn er ook enkele die ouder zijn en sommigen naderen zijn leeftijd dicht. Maar of we nu oud zijn of nog heel jong zijn, niemand van ons zal de dood ontkomen. Tenzij wij misschien de wederkomst van Christus op de wolken nog mee zouden maken. Maar allen zullen sterven. En dan is de vraag toch heel dringend: als u sterft, waar gaat de reis heen? Kent u dan God en Christus als een toevlucht? Kent u dan deze Heere Jezus Christus, van wie de schriften spreken, als zaligmaker en borg voor uw schuld? Want zo zult u hem moeten leren kennen. Als de borg die uw schuld bedekt en in wie vergeving van zonde te vinden is. Vergeet het niet als u hem zo niet kent. en buiten hem leeft, dan komt u om. Als u zich niet zou bekeren en de toevlucht tot de Heere niet zou zoeken. Ik zeg het in alle ernst en in alle liefde. Wat de Bijbel mij alleen maar voorzegt en wat ik heb na te spreken. Dat God het heil van zondaren zoekt. En dat een ieder die in hem gelooft behouden wordt. Maar wie in hem niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Laten we daarom, omdat het woord het ons aanzegt, de stem van de levende God, deze God zoeken nu het nog kan. God is ons een toevlucht, een burcht, een sterkte. Want alleen in de weg van het vluchten tot hem, van het belijden van onze zonden, van het erkennen dat wij mensen onszelf niet redden kunnen, maar het vluchten tot de troon van zijn genade. Wil hij redden? Kan hij redden? Zal hij redden? En denk er dan om dat die schuilplaats van die oude woestijnreiziger, ja, dat was vaak een rotshol, helemaal dicht gemetseld met ergens beneden nog een plekje waar je doorheen kon, een opening. Meestal kon je er alleen binnenkomen op gebogen knieën. Nou, dat is een aangrijpend beeld. De toevlucht zoeken tot de Heere op gebogen knieën. Zo wil God een toevlucht zijn en een hulp in benauwdheid. En dan is er nog een aspect van dat woord toevlucht, wat ik vanmiddag kort wil aanduiden. En dat is dit, dat het woord toevlucht ook nog de gedachte, de herinnering oproept aan het altaar. Misschien wat moeilijker te begrijpen voor ons westerse mensen, die leven aan het einde van de 20e eeuw. Maar ik zal proberen om het duidelijk te maken. Het altaar was de plaats waar in het oud-testamentische tijdvak de offers werden gebracht. Altaar was een verhoging. In de tempel was het een verhoging die bekleed was met koper. En daarop werd het dier wat geslacht werd, geofferd, verbrand als een offer voor de zonde aan de Heer. En al die offers in het Oude Testament zijn heenwijzingen naar het grote offer wat gebracht is. Waren we op de Goede Vrijdag, die nog niet zo lang achter ons ligt, bij stilstonden, het offer van Jezus Christus aan het kruis. Hij gaf zijn leven op dat arme zondaren zoals u en zoals ik zalig zouden kunnen worden. En het altaar in het Oude Testament met het offerdier wat daar verbrand wordt, is een heenwijzing naar zijn lijden en naar zijn sterven. Nou zaten er aan dat altaar hoornen. Hoorn, dat betekent dat aan de hoeken van dat altaar had je van die kromme hoornen die daaraan zaten. En nu mocht iemand die bijvoorbeeld per ongeluk iemand gedood had, of die in levensgevaar verkeerde, achterna gezeten werd, die bedreigd werd, die mocht het heiligdom binnenrennen en zijn handen rondom de hoornen van het altaar vasthechten en zo een toevlucht zoeken bij het altaar. En dan mocht niemand hem aanraken. Dan mocht niemand hem doden als hij zich tegen het altaar aandrukte en met zijn handen zich vastklemde aan de hoornen op de hoeken van het altaar. Hij schuilde bij de Heer. Hij vond een schuilplaats, een toevlucht bij de Heer, bij het altaar. Hoe kun je een toevlucht vinden bij God? alleen door het altaar, duidelijker gezegd, alleen door het offer van de Heere Jezus Christus, alleen door in het offer wat Hij gebracht heeft te schuilen. Daar kun je vrede vinden. En zo lopen alle lijnen uit deze diepe tekst in één richting. We mogen in onze zonde en ellende, met onze schuld, met onze rouw, met ons verdriet, het bij de Heere zoeken, smeken om zijn genade, smeken om zijn kracht, en dat alleen om het offer op het altaar, om Jezus Christus. En zo zijn we vanmiddag bijeen in deze stille rouwdienst. Zo mogen we het woord openen en u aanvuren en aansporen om dit heil te zoeken en om de toevlucht te zoeken en de sterkte bij de Heer. En dan zegt de psalmdichter erbij dat hij tezamen met anderen in die donkere dagen, waarin Hiskia met het hele koninkrijk wankelde en bedreigd werd, het krachtig bevonden heeft dat God ook een hulp is in benauwdheden. Dat heeft de dichter van deze psalm ervaren. God heeft het voor hen opgenomen. Hij heeft de vijanden van Jeruzalem verslagen en de stad bleef gespaard. En dat wil God nog doen. Hij wil het u laten ervaren, bevinden, krachtig een hulp in benauwdheden te zijn. Maar dat is wel de weg dat we hem dienen te zoeken, als een toevlucht en als een sterkte. Want alleen zo leer je het ervaren, als een arme zondaar, die niets heeft om op te pleiten bij zichzelf, die volstrekt op genade en genade alleen aangewezen is, die mag het bevinden, ervaren. Hij is een hulp in benauwdheden. Familie en vrienden, dat mogen we elkaar toch toewensen. Daar mogen we elkaar toch op wijzen. Daar mogen we elkaar toch toe aanvuren en aansporen. Want dat is in deze omstandigheden toch het enige wat overblijft. Uw vader, uw grootvader, onze broeder Tale, is overleden. Over enkele momenten staan wij samen rondom zijn geopende graf. Hij was een man die een grote plaats innam in uw leven. Een man die in stilte en eenvoud zijn weg ging. Een man die bij het woord leefde. Een man met wie je ook altijd over het woord van de Heere kon spreken. Een man die tot het laatste toe, wanneer je bad, ook begreep dat er gebeden werd, hoe zwak zijn krachten ook waren, en daar behoefte aan had. Een man die stil was wanneer het ging over zijn persoonlijke leven, innerlijk. Een man die bij God bekend is, want de Heere kent onze harten. En nu zitten wij hier in de kerk, als bedroefde familie, als vrienden, als mensen die zich op welke wijze dan ook met de overledene verbonden wisten. En nu wordt uit het woord van de levende God ons voorgehouden: God is ons een toevlucht. Is hij ook uw toevlucht geworden? Met die vraag wil ik afronden. En daar twee dingen aan vastknopen. Als u deze toevlucht niet kent, niets weet misschien van het openleggen van je hart en van de brieven voor het aangezicht van de Heere, Zoek dan alsnog deze God, want het kan nog. Zoek het bij deze Christus van wie het altaar spreekt, het offer. Want alleen zijn offer kan uw zonde wegnemen en u reinigen van alle ongerechtigheid. Maar haast u. Haast u. Stel niet uit. Want het leven is kort. Onze overleden broeder werd hoog bejaard. Maar wie van ons zal misschien veel minder in jaren de eerste zijn die sterven zal na deze begrafenis? U, ik. Zalig als je dan de toevlucht leerde nemen tot de Heere. En als je dan door de kracht van de Heilige Geest en van het Woord mag weten. Hij is ons een toevlucht geworden. En een sterkte. En ik heb het mogen bevinden. In het diepst van mijn hart mogen ervaren. Hij is een hulp in benauwdheden. Dan zing je iets van dat lied, al is het misschien met een snik toch mee, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, we zeggen uw naam dank dat we bij alle droefheid toch uw woord mogen overhouden. En dat uw woord vanmiddag in dit korte moment heeft stilgezet bij de enige toevlucht die er is bij u in de Heere Jezus Christus. Heren, leer ons die toevlucht zoeken. En geef dat ook de kinderen en kleinkinderen wanneer we straks met hen de droeve gang naar de dodenakker zullen maken. Die kracht van u mogen ervaren. Want u wilt het doen ervaren. Krachtig een hulp te zijn. Heere, zegen ons. Bewaar ons voor het verkeerde. En laat het zo mogen zijn dat de kinderen en de familie straks als we staan bij het graf het oog boven dit aardse uit mogen heffen en op u mogen zien. Want van u wordt het toch gezegd in uw woord. Heren, Gij zijt ons geweest een toevlucht, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aardige grondvest hebt, waart gij God. Leer ons zo op u zien, ook straks op de begraafplaats. Ga met ons, om Jezus wil. Amen.
Familie, aanwezigen, dan is nu thans de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het ligt in de bedoeling na de volgauto's lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Daarom verzoeken om te gestaan. Eerste volgauto, mevrouw Wielauwer van der Slik en mevrouw van Zielst. In de tweede volgauto, de heer en mevrouw den Hollander van der Slik. Volgauto de heer W. Talen. Aansluipend de heer W. Talen plus echtgenoten, de heer M. Talen plus echtgenoten. De heer P. Kom plus echtgenoten. De heer J.J. Talen plus echtgenoten. Kinderen W. Talen. Kinderen M. Talen. Kinderen P. Kom. kinderen jeje talen. Dominee Baars en de kerkraad. Mag ik niet volgen? Ja, dat is goed. En nechten talen en neven en nechten van der Slik. Fluitend personeel talen. De familieleden en aanwezigen zich bij de begrafenisstoet aan te sluiten.
Daar lezen we: Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensenkind, bij het welk geen heil is. Zijn geest gaat uit. Hij keert wederom tot zijn aarde. Op diezelfde dag vergaan zijn aanslagen. Maar wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid. Die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande, maar der goddelozen weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. We zullen samen nog danken en bidden. Tot u, o Heere, almachtige God, is ons gebed. We hebben van u gelezen in deze psalm, zoals we ook een en andermaal uit uw woord mochten horen, Heere, dat gij de levende God zijt en dat gij een toevlucht wilt zijn van geslacht tot geslacht. Heere, van ons kan dat niet gezegd worden, dat wij blijven, dat wij van eeuwigheid en tot in eeuwigheid zijn. Wat is het gebleken ook in deze week en op deze middag, dat het waar is wat uw woord van ons leven zegt, dat het maar een handbreed is. Dat onze leeftijd als niets is voor u. En dat de sterkste enkel ijdelheid is. Ook in deze psalm lazen we het, o Heere, van de mens. Zijn geest gaat uit. En het stof gaat terug tot de aarde. Heere, tot wie zouden we dan anders gaan dan tot u? En geef, Heere, dat het niet alleen een qua vorm goede afsluiting van dit uur van rouw en begraven is. Maar dat het in ons hart leeft. Tot wie? Dan tot u alleen, o Heere. We dragen deze bedroefde familie aan u op. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, en allen die in zo'n nauwe betrekking tot de overleden broeder stonden. De andere relaties. Heren, we hebben het allemaal gezien. En nu gaan we straks naar huis. Wij bidden u, almachtige God, geef bij de voorduur troost en ondersteuning, zoals ze het nodig zullen hebben. En geef dat ze mogen ervaren, ook waarlijk mogen bevinden, dat u een hulp in benauwdheden bent, Heren. Geef ook dat met het wegvloeien van de emoties, die er waren en terecht, en dat is goed, dat dan ook de indruk van uw woord niet meegaat, weggaat, dat we het van ons afschudden. En dat het weer achter de rug is, dat het gebeurd is. Maar Heren, wilt u op ons hart, op ons aller hart, die indruk geven die onuitwisbaar is. Opdat we het met ons mee mogen nemen. Opdat we het mogen weten, Heren. Wel gelukzalig is degene die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dat is in leven en in sterven. Voor ons lichaam en voor onze ziel. Voor tijd en voor eeuwigheid. Schenk dat, o Heren. Dan is er bij alle droefheid en bij alle rouw en bij alle verdriet toch nog reden om te zeggen, het was goed, Heren. Want u hebt erin gesproken, u bent meegegaan. U hebt ons leven bepaald bij de vergankelijkheid ervan. Maar ook daarbij, dat bij u de vastheid is. Heren, de God van Jacob, die wilt u zijn. Het was ook de naam van onze overleden broeder. En de God van zulk een sterfelijk, broos, tijdelijk, kwetsbaar mens. De God van zondaren, die wilt gij zijn. Geef dat we allen en ieder persoonlijk die toevlucht mogen zoeken en vinden. Heb ontmoedig dank, Heren, dat de dingen in goede orde mochten gebeuren deze middag. Dat uw woord verkondigd werd. Dat er ondersteuning en kracht was, ook bij het graf. Ook aan zo'n riem. Wat kan het moeilijk zijn. Maar u gaf ondersteuning, Heren. Geef dat de dank voor dat alles naar u mag gaan. En ook voor de toekomst, bij het blijvende verdriet. Heren, wilt u breuken herstellen, wilt u wonderen doen, wilt u genade betonen. Verhoor ons, om Jezus wil. Amen.
De familie en aanwezigen verzoeken mij te volgen naar het verenigingsgebouw, waar allereerst, en die nu dat nog niet heeft gedaan, er gelegenheid is de familie alsnog met de verlies te condoleren.